We gaan samen een stukje lezen uit Markus hoofdstuk 15. Markus hoofdstuk 15 en dan zijn we toe aan de eerste vijf versen van dit hoofdstuk. En dan zien we dat Jezus voor Pilatus komt te staan. Markus hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 5. En terstond, des morgens vroeg, stelden de overpriesters met de oudsten en de schriftgeleerden de gehele raad een besluit vast. En zij boeiden Jezus en zij leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. En Pilatus ondervroeg hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. En Pilatus vroeg hem wederom en zeide, geeft gij niets ten antwoord? Zie hoe vele beschuldigingen zij tegen u inbrengen. Doch Jezus gaf hem niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. Tot zover dit stukje. We hebben het gehad de laatste keren over de veroordeling van de Jezus voor het Sanhedrin. We hebben gezien dat het Sanhedrin bestaat uit oudsten, uit overpriesters, uit schriftgeleerden, samen een groep van 70 man, voorgezeten door de hoge priester, dus 71 man in totaal. En we zien hier dat ze bij elkaar komen. Ze waren 's nachts bij elkaar gekomen. En de vorige keer hebben we gezien dat dit oordeel van de Joodse raad, waarin ze de Jezus ter dood veroordeelden, dat het eigenlijk nooit kon. Want in het Jodendom is het zo, er moeten altijd twee zittingen zijn voordat je iemand ter dood kunt veroordelen. En dan moet het ook nog een zitting zijn overdag en nooit 's nachts. Nou, we hebben het gezien dat het proces van Jezus van alle kanten rammelt. En het lijkt erop, als je nou naar het eerste vers kijkt, ik zal u het even in de Statenvertaling lezen. In de oude vertaling staat, 's morgens vroeg hielden overpriesters raad met de oudsten en schriftgeleerden. Het zou erop kunnen duiden dat zij 's morgens vroeg voor de tweede keer bij elkaar kwamen. En alsnog die tweede zitting hadden, waarin ze deden Jezus, en toen was het overdag geworden, 's morgens vroeg, nog inderdaad veroordeelden. Dus eigenlijk overdeden wat ze 's nachts gedaan hadden. En je ziet hier dat het complete Sanhedrin hier bij elkaar is. De gehele raad staat er in het eerste vers. En dat ze daar het besluit genomen hebben. En dat besluit, dat is dat ze Jezus over zullen leveren aan Pilatus. Ik vind het eigenlijk zo wonderlijk wat hier staat. Misschien is het goed om eventjes een stukje te lezen uit Psalm 2. Uit Psalm 2, want het is een psalm die Petrus later aanhaalt in zijn Pinksterpreek. En dat is precies hetgeen wat hier gebeurt. Wat aangekondigd is en wat er gebeurd is. In het tweede vers van Psalm 2, misschien vers 1 te beginnen, daar staat, waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slachtorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Hier zien we dat machthebbers samenspannen. U weet wat er gebeurde op die dag. Pilatus, die had zijn residentie in Caesarea. En Caesarea, als je de kust van Israël hebt, hè, dat lijkt een beetje op de kust van Nederland. Hè? Als je nou de kust van Nederland hebt met de kust van Israël, en waar Zeeland ligt, daar ligt zo'n beetje de Gaza-strook. Hè? En zo heb je die kust en waar Den Helder bijvoorbeeld ligt, daar ligt Akko of Libanon zo'n beetje. Hè? En zo heb je die hele kust En dan waar in Nederland zo ongeveer Den Haag ligt, daar ligt dan zo ongeveer Caesarea, ietsjes hoger. Caesarea was een kustplaats, een grote havenplaats waar de Romeinse schepen binnenvoeren. Het was de aanvoerhaven ook van met name het Romeinse leger. En daar in Caesarea had Pilatus zijn residentie. En mocht u een keertje in Caesarea komen, dan heb je daar de zogenaamde pilaar van Pilatus. Daar kun je een steen terugvinden waar je letterlijk zijn naam nog in kunt lezen. In zijn tijd heeft Pilatus, en men heeft het ook gedateerd tot de tijd van Pilatus, je kunt de naam van Pilatus daar terugvinden in Caesarea, in de stad waar hij gewoond heeft. Herodes, die was stadhouder van Galilea. En die had daar zijn residentie, daar rond het meer van Tiberias. Daar is ook wel een paleis van deze Herodes gevonden. Dus op een gegeven moment, Pilatus, die woonde normaal gesproken in Caesarea. Maar als er een feest was in Israël, dan stroomde die hele stad vol. En dan heb je het niet over duizend mensen, maar dan heb je het over tienduizenden, zo niet honderdduizenden Joden die met het paasfeest naar Jeruzalem kwamen. En dan trok Pilatus in de burg Antonius. En die stond zo gebouwd dat je aan de ene kant de stad in kon kijken, maar aan de andere kant kon je zo uit het raam zo over het tempelplein kijken. En de burg Antonia, die had dus zicht op het tempelplein. Nou, en daarom woonde Pilatus op dat moment, omdat het paasfeest was, daar in de burg Antonia, daar in Jeruzalem. Nou, ze spannen samen, want toen op een gegeven moment Pilatus bemerkte dat Jezus uit Galilea kwam, toen zei hij, nou, dat komt mooi uit, want Herodes is juist op dit moment hier. En die was dus stadhouder van Galilea. Dus ze brachten hem naar Herodes. Nou, Herodes vond het natuurlijk heel interessant om met Jezus contact te hebben, maar de Jezus heeft hem niets verteld, hij zweeg. En dan zie je op een gegeven moment uiteindelijk dat Herodes en Pilatus, en dat lees je dan ook in Lucas, vanaf dat moment vrienden werden. Nou, hier staat in Psalm, ze spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Dus wat hier 1000 jaar van tevoren in Psalm 2 staat, dat ging letterlijk in vervulling toen ze tegen de gezalfde, tegen de Heer Jezus samenspanden. Pilatus en Herodes. Nog een stukje daarover. Ik heb u al verteld, dat is een stukje wat ook Petrus aanhaalde in Handelingen. In Handelingen 4. Daar lees je dat ook. In Handelingen 4, daar heb je de eerste keer echt dat de apostelen gevangen genomen worden, verhoord worden, bedreigd worden. En dan komen ze weer, worden ze weer vrijgelaten. De Heer bevrijdt hen uit de gevangenis. En dan komen ze bij hun eigen makkers weer, om maar zo te zeggen, hun eigen discipelen. En dan staat er in vers 23 van Handelingen 4. En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en de oudsten tot hen gezegd hadden. Ze hadden hen bedreigd dat ze nooit meer mochten spreken over Jezus. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden, Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is. Weet je, ik vind het zo mooi, hè? Als ik even hier onderbreek. Er gebeurt iets en dan staat er, ze gaan tot de hunnen. Ze wisten waar ze naartoe moesten gaan. Weet je, het is zo mooi dat je als christenen bij elkaar mag horen. En dat als er iets gebeurt in je leven, dat je tot je eigen volk mag gaan. En dat is de gemeente. En dat is zo belangrijk. Dat er ook een stukje veiligheid is, dat er ook aandacht voor is. Als er wat gebeurt, dan is het juist deze plek waar je dat kan delen met je broeders en zusters. Nou, ze delen het, dan is die dreiging heel groot. En wij zouden gelijk met een bidstond beginnen van, Heer, wilt u die dreiging wegnemen en wilt u... Maar zij beginnen met het aanbidden van God. Maar dat lied wat we net gezongen hebben, Heer, hoe groot is uw naam? Ze aanbidden God om zijn grootheid. U heeft de zee en de aarde en alles wat erin geschapen. Nou ja, dat is... Daarmee begint hun gebed. Met aanbidding van God. Ze loven God voor wie hij is. En dan staat er in vers 25... En al wat erin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd heeft... Waarom, en dan hebben we die psalm 2, wat we net gelezen hebben. Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken een ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de overigen zijn samenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus die gij gezalfd hebt, Herodes... zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Mensen, wat een prachtig stukje, hè? Ze worden daar in klem gezet en zeggen, Heer, maar u heeft het allemaal in uw hand. En we zullen dat ook vanavond zien, het was Gods raad. En zoals God het gewild heeft, zo gebeurt het ook. Nou, als we even kijken hoe ze de Heer Jezus dan inderdaad in die, je zou kunnen zeggen, in die tweede zitting 's morgens vroeg, heel duidelijk besluiten om hem over te leveren. En dan staat er zo prachtig in dat eerste vers... En de gehele raad nam dat besluit en zij, het eerste vers, zij boeiden Jezus en leidden hem weg. En leverden hem over aan Pilatus. Kunt u zich een klein beetje voorstellen hoe dat eruit gezien zou hebben? Ze boeiden Jezus. Nou, wij hebben dan vaak het idee van, oh, daar zijn ijzeren kettingen en... In de Statenvertaling staat heel eenvoudig, zij bonden hem. Ze bonden hem. Zie je wat hier gebeurt? De handen van de schepper van hemel en aarde. Die veel sterker waren dan de handen van Simson. Die 7 verse touwen zo als een verbrand draadje door kon breken. Ze bonden Jezus vast. Hij liet zich binden. En weet je, dat staat zo mooi, als u nog even naar de psalmen kijkt, in psalm 118. In psalm 118 staat dat. Dat is de psalm die de Heer Jezus gezongen heeft aan het einde van het avondmaal. Het grote Hallel, aan het einde van dat Pascha, wat Jezus met zijn apostelen gegeten heeft. Dan zong hij als laatste stukje van deze psalm. In vers 25, of nee, vers 27, vers 27, de Heer is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. En dan staat er dan, bind de feestoffers met touwen vast. Nou, dat is een van de laatste regeltjes van dat lied wat Jezus gezongen heeft, voordat hij zei, sta op, laten we van hier gaan. Hier staat dus letterlijk in vers 27... De tweede regel, bind de feestoffers met touwen vast. En we weten dat het op dat moment paasfeest was. En dat het paaslam het feestoffer was. En hier zien we dat Jezus letterlijk vastgebonden werd. Hij liet zich vastbinden en hij werd overgebracht naar Pilatus. Dat is niet dicht bij elkaar, het huis van de hoge priester en de burg van Antonia, dat is een vrij lang stuk lopen. Dwars door de straatjes van Jeruzalem. En daar is er Jezus naartoe gebracht. En dan lees je inderdaad ook dat het Sanhedrin, de overste, de schriftgeleerde fariseërs, zelf niet die burcht ingingen. En dat staat in onder andere het Johannes-evangelie. Ze gingen niet naar binnen. En u weet wel waarom? Omdat het voorbereidingsdag was. En op deze voorbereidingsdag werd het paaslam geslacht. Dan werden alle voorbereidingen getroffen. Het paaslam werd geslacht. het bloed dat werd aangebracht aan de deurposten. Het was de dag van voorbereiding. Want na deze dag zou het feest van de ongezuurde broden gaan beginnen. En dat was dus heel duidelijk, zoals we dat zien, het was de voorbereidingsdag. En dan staat er zo typerend in het stukje, aan het einde van vers 1, ze leidden hem weg en leverden hem over. Ze gaven hem over, in Handelingen 2 staat, ze hebben hem uitgeleverd, ze hebben hem als het ware afstand van hen genomen en hem in de handen van heidenen. Pilatus die wist ook dat er iets aan de hand was. Dus Pilatus die zat eigenlijk al klaar. En die Joden die komen daaraan en die zeggen dit en dit en dat. Ze praten met Pilatus. En dan is de eerste zin, hè, als daar staat in vers 2, en Pilatus ondervroeg hem. En dan vraagt Pilatus niet van, zijt gij de Christus? Zoals de Joden vroegen. Hè? Kijk, de vraag van het Joodse volk kunt u vinden in het 61ste vers van het hoofdstuk hiervoor. Kijkt u maar in het 61ste vers van Marcus 14, daar staat, wederom vroeg de hoge priester hem en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon van God eigenlijk. Hè? Daar ging het om bij het Joodse volk. Maar Pilatus vraagt niet van, zijt gij de Christus, de zoon van God? Ze hebben heel andere dingen tegen Pilatus gezegd. Ze hebben tegen Pilatus niet gezegd van, oh, hij heeft gezegd dat hij de Christus is. Maar ja, daar kon Pilatus niks mee doen. Dat was iets onder de Joden zelf. Maar ze hadden tegen Pilatus gezegd, hij heeft gezegd dat hij de koning is. En dat is natuurlijk hoogverraad ten opzichte van Rome. Dat is opstand. Dat er een Joodse koning is. En daarom vraagt Pilatus, zijt gij de koning der Joden? Je zou kunnen zeggen, een politieke aanklacht. Want als Jezus zou zeggen, ja, ik ben het, ja, dan ondermijnt hij het gezag van Rome. Nou, is hij de koning der Joden? Nou, ik heb daar zondagavond ook heel even met elkaar, we hebben er met elkaar even over gesproken. Dat de heer Jezus in de Bijbel heel duidelijk genoemd wordt de koning van Israël. De koning van de Joden. En toen heb ik ook gezegd, er staat nergens in de Bijbel dat Jezus de koning van de kerk is. Dat hoor je zo vaak. Je hoort zo vaak dat mensen zeggen, ja, maar Jezus is de koning van de kerk en wij zijn zijn onderdanen en Jezus regeert over de kerk. Maar dat kun je nergens in de Bijbel lezen. En misschien wel goed om dat heel even op te slaan. Nou, het is geloof ik maar 1 of 2 bladzijden verder in Lucas 1. Daar heb je ze eigenlijk alle twee, dat Jezus zowel de Zoon van God is, als ook de koning van Israël. U kunt het vinden bij de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel bij Maria. Dan staat er in vers 31 van Lucas 1. Lucas 1 vers 31, daar staat, en zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. Hier zie je dus, hij is de zoon van de Allerhoogste. En wie is de Allerhoogste? Dat is niemand anders dan God. Dus hier zie je heel duidelijk, hij is de zoon van God. Dat is het eerste. En ten tweede staat er, en de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen. Zie je die twee dingen hier? Hij is zowel de zoon van God als de koning van Israël. Hij is het beide. En dat vind je heel wat keertjes terug in de Bijbel, dat hij Jezus de koning van Israël is. Want ik vind het ook zo mooi dat als Pilatus de Jezus dan laat kruisigen, dan hangt hij boven zijn hoofd het potje. Dit is Jezus, de koning der Joden. En dan komen de fariseeërs en de schriftgeleerden naar Pilatus toe en zeggen, nou, dan moet je nog wat voorzetten. Dan moet je voorzetten, dit heeft hij gezegd. En dan zegt Pilatus heel duidelijk in Johannes, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Dit is Jezus, de koning der Joden. En ik denk, en zullen we het zo nog wel heel even over hebben, ik denk dat Pilatus meer wist dan dat hij liet blijken. Dat hij meer wist omdat hij er zoveel moeite mee had om Jezus te laten gaan. Weet je dat er in Lucas staat dat hij zelfs voor de derde keer tegen het Joodse volk zei van, maar ik vind geen schuld, waarom moet ik hem veroordelen? Voor de derde keer zegt hij dat op een gegeven moment. Staat letterlijk daar, voor de derde keer zei hij dat. Ik weet het niet waarom ik hem zou veroordelen. En toch vreemd, iemand die zegt, ik ben de koning der Joden. En toch dat hij hem niet wilde veroordelen. Het is eigenlijk zo tegenstrijdig in Pilatus. En dan zie je op een gegeven moment dat als Pilatus de Heer Jezus verhoort, dan staat er in vers 3 van Marcus 15, en de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Wat voor beschuldigingen zullen dat geweest zijn? Dat zullen beschuldigingen geweest zijn die alles te maken hebben met de relatie tussen het Jodendom en het Christendom, het Jodendom en Rome. Ik denk één van deze beschuldigingen, en die wordt ook in een van de andere evangeliën genoemd, dat is dat ze zeiden dat Jezus ons verbiedt om belasting aan de keizer te betalen. En in een van de evangeliën roepen ze dat ook naar Pilatus. Nou, dat is nogal een hele beschuldiging. Een andere beschuldiging zou kunnen zijn, hè, er staat, ze brachten vele beschuldigingen tegen Jezus in, dat Jezus gezegd zou hebben, ik breek deze tempel af. En ik zal hem weer opnieuw opbouwen. En misschien hebben de Joden daar wel een draai aan gegeven van, hij breekt die tempel af en hij zal er wel een paleis voor zichzelf neerzetten. Op allerlei manieren hebben ze Jezus vals beschuldigd. En weet je, dan is het zo mooi dat Jezus geen antwoord geeft. Er staat een heel mooi vers in Zefanja, dat is, ik denk, het vierde laatste kleine profeet. Als je Malachi hebt, daar staat Zacharia voor, en dan krijg je Haggai daarvoor, en dan Zefanja. Dus Zefanja is op 3 na het laatste boek in het Oude Testament. In Zefanja hoofdstuk 3, daar staat, de Heer uw God is in uw midden, of Zefanja hoofdstuk 3 vers 17, sorry. Zefanja hoofdstuk 3 vers 17, de Heer uw God is in uw midden, een held die verlost, hij zal zich over u met vreugde verblijden. En dan komt dat prachtige zinnetje, hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Maar hier staat, hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is nu. Dat is op dat moment dat hij zo beschuldigd wordt en hij zweeg. In het feit dat hij beschuldigd werd en zweeg, zie je hoe hij de schuld op zich nam. Hij was bereid om de schuld, waar hij helemaal niet schuldig aan was, om dat te dragen. En alle schuld van de hele wereld werd op hem gelegd. Hij gaf geen antwoord, hij zweeg, hij leed en hij was bereid om onze schuld te dragen. Dat deed de Jezus. De Jezus gaf geen antwoord en des te zenuwachtiger werd Pilatus. En op een gegeven moment zei de Heer tegen Pilatus, misschien kende dat stukje wel. Als je nou kijkt in Johannes 19. In Johannes 19 zei de Heer Jezus tegen Pilatus. En dat is best wel heel moeilijk voor Pilatus om dat te moeten aanvaarden. In Johannes 19 vers 10 daar staat, Johannes 19 vers 10, spreekt gij niet tot mij, zei Pilatus. De Heer gaf geen antwoord. Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht heb om u te kruisigen? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven ware. Er gebeurde heel wat bij Pilatus. In het vers daarvoor, in vers 8, daar staat in Johannes 19, toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd dat ze zei dat hij zoon van God was. Pilatus had het niet meer. Zijn vrouw die kwam naar hem toe, die zei, bemoei je niet met deze man. Ik heb geleden in een droom om hem. Pilatus die wist op welk motief de Joden hadden om hem over te leveren. Want er staat in een van de evangelieën, hij wist dat ze hem uit nijd overgeleverd hadden. Hij kende al hun valse motieven. En Pilatus kwam steeds meer in het nauw en hij wilde al met al Jezus niet veroordelen, maar hij deed het wel. Waarom? Omdat God het wilde. God die stond erboven en God die heeft, ja, het klinkt misschien heel gek, maar God heeft zijn zoon gegeven. Het was Gods plan. En dan kun je doen als, dan kan Pilatus doen wat hij wil, maar het was Gods plan om zijn zoon te laten sterven aan het kruis op Golgotha. De Heer Jezus gaf geen antwoord. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Soms heb ik dat ook wel eens hoor, dat je soms, en ik denk dat je daar ook van de Heer Jezus kunt leren. Wij springen er gelijk vaak bovenop, maar soms moet je ook leren van de Heer Jezus en het leren zwijgen in zijn liefde. Leren zwijgen in zijn liefde. Dat deed de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei, een voorbeeld heb ik u nagelaten, opdat gij zult doen zoals ik u gedaan heb. Nou, ik vertelde u net dat de Heer Jezus tegen Pilatus zegt, Pilatus, je hebt helemaal geen macht over mij. Je hebt helemaal geen macht over mij. Ik ben niet in jouw hand, maar het wordt je van boven gegeven. Weet je dat Pilatus minstens twee keer, door het Joodse volk op zijn nummer gezet werd? De eerste keer kwam hij als versbakken stadhouder. 26 na Christus werd hij geïnstalleerd als stadhouder in Judea. En hij vond het prachtig om allemaal Romeinse veldtekens overal in Israël en Jeruzalem neer te zetten. De Joden klaagden erover. En Pilatus kreeg de opdracht van keizer Tiberius om al die veldtekens weg te halen. Omdat de Joden erover geklaagd hadden. Even later wilde hij allemaal symbolen van Tiberius, de keizer Tiberius die aanbeten werd in Jeruzalem neerzetten, en het paleis van Herodes. De Joden klaagden erover. En vanuit keizer Tiberius kreeg Pilatus de opdracht om al die tekenen van Tiberius weg te halen en ze alleen in Caesarea te hebben, maar niet in Jeruzalem. Kan je nagaan hoe macht die Joden hadden, hoe die Joden verbinding hadden met keizer Tiberius. En dat Pilatus bijna niks te zeggen had over het Joodse volk. Want die Joden die wisten de keizer wel te vinden. Vandaar dat op een gegeven moment, dat gaf hem de doorslag, dat de Joden tegen Pilatus zeiden, als u deze man vrijlaat, dan bent u geen vriend meer van de keizer. Dat zeiden ze letterlijk tegen Pilatus. En dan zie je dat Pilatus zijn handen in onschuld wast en Jezus overgeeft. Kan je nagaan wat voor druk dat Joodse volk uitgeoefend heeft op Pilatus. Zodat Pilatus toch die beslissing nam om Jezus. En in wezen werd deze beslissing geforceerd, tuurlijk door het Joodse volk. Het Joodse volk. En dan is het heel interessant om te zien hoe Pilatus dan toch nog een uitvlucht zoekt door Barabbas los te laten. En daar zullen we dan de volgende keer iets over lezen en iets over zeggen hoe dat verder gegaan is. Maar wat ik wel heel mooi vind in het stukje, dat is dat hier dingen gebeuren volgens Gods raadsbesluit. Kijk, als wij daarbij gestaan zouden hebben, dan zouden wij gedacht hebben van, hier loopt het uit de hand. Hier gaat het niet zoals God het wil. Maar het ging precies zoals God het wilde. Want God had het in zijn hand. En dat wisten de apostelen ook in het begin, toen ze zo vervolgd werden door Herodes en door Pilatus. dat Jacobus omgebracht werd, dat Petrus gevangen genomen werd. En dat zei de Heer, let op hun dreigingen. En Heer, we weten dat u alles gemaakt heeft en dat ons leven in uw hand is. En als de Heer Jezus tegen Pilatus zegt, Pilatus, je kunt uit jezelf niks tenzij het je van boven gegeven wordt. Dat is dan toch mooi om te weten dat wat er ook gebeurt in ons leven, er staat er eentje boven. En